Hallo, welkom Christine. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Krachtvrouwen podcast. En ja, ik heb weer terug een zalige gasten bij mij. Maar ik ga haar zelf laten voorstellen. Dag Christine.
Dag Eva. Hi. Dankjewel om mij op jouw podcast te vragen. Hè. Ik vind het zelf best leuk en spannend. Dus dankjewel daarvoor.
Wie zeide jij, Christine?
Wie ben ik? Ik ben Christine Naaiaert, is mijn volledige naam. Mensen kennen mij ook wel via de social media als Christine Juliet. Dat zijn mijn twee namen, mijn voornaam en mijn tweede naam. Ik plak er niet graag een titel op.
Ken
dat. Dat is typisch, hè? Maar ik help mensen echt wel, ik help mensen graag in het echt thuiskomen bij zichzelf en in het vinden van hun bestemming. Zo'n beetje, missie is ook weer zo'n groot woord. Maar vooral, ze echt thuiskomen bij zichzelf en echt gelukkig zijn met wie dat ze zijn, ook in hun relaties, met wat dat ze doen. Ja, alles eigenlijk. En dat is wat aan mij drijft. En ik ben ook mama, uiteraard. Ik heb twee kinderen, twee grote dochters al, 18 en 21. De oudste is vandaag jarig en ik heb morgen.
Wauw.
Dus ja, dat is wel leuk. Ja, voilà. En we zitten hier in Antwerpen, in de loft die ik met mijn dochters en mijn man Eddie bewoon. Die heb ik ook nog even kunnen ontmoeten.
Ja, het was een hele tocht om hier te geraken, maar het is prachtig om hier te zijn.
Ja. Dus wat wilde jij nog meer van mij weten?
De Krachtvrouwen podcast ben ik echt gestart om eigenlijk andere vrouwen te inspireren met ons verhalen. Omdat ik keihard geloof van, als ik inspirerende mensen ontmoet, wat is hun verhaal en hoe zij er eigenlijk dat leven gaan leven dat je echt zalig vindt, wat je blij van wordt. Ja, en ik vind dat hij natuurlijk zo iemand zei, anders zou ik niet uitnodigen op de podcast. Eigenlijk is dat zo'n beetje de insteek van de podcast, van hoe zij er daartoe gekomen. Dus ik heb daar een paar vragen rond gemaakt voor u natuurlijk, Christine. Een van de eerste vragen, waar we misschien zo'n beetje kunnen ingaan van uw persoonlijk leven, uw professioneel leven, hoe ziet dat er juist uit? Wat doe jij allemaal?
Ik ben eerst en vooral een behoorlijke creatieve multipotential. Dus als je vraagt, dan kan ik mij tot één ding gaan beperken, gaat dat niet lukken. Vandaar dat ik het ook zo moeilijk vind altijd om mij onder één noemer te zetten. Ja. Ik ben wel heel hard thuisgekomen bij mezelf, of bij het beter kunnen formuleren van mezelf door Human Design.
Dat is uw dada, hè?
Dat is mijn dada, maar dat is niet alleen mijn dada. Want ik ben eigenlijk oorspronkelijk, toen ik was rond mijn 40, zoals de meeste mensen, voelde ik echt wel dat het pad dat ik op dat moment aan het bewandelen was, wat dan meer in de marketing was, in de consumer intelligence, daarvoor in de IT zelfs. Ja, ik voelde dat dat pad niet mijn pad was. Dat gaf mij geen vervulling niet meer. En ik had thuis heel goed gezien wat het deed als je een niet vervuld leven leidt. Hè. Mijn eigen papa kampte heel zijn leven lang eigenlijk met depressies. Door de verantwoordelijkheden van het leven, waaronder een van de verantwoordelijkheden, de job is. En dat ging ik zelf. Ik voelde zelf dat er iets anders aan mij trok. En ik heb dan zo echt wel nog een tijd op de dool geweest. Ik ben dan nog even in het onderwijs gaan werken. Niet voor de klas zelf, maar wel in het onderwijsbeleid. Dat was een wereld dat helemaal het tegengestelde was van de drukke businesswereld, maar waar ik mij nog minder thuis voelde. Mm-hmm. Al de regeltjes, en laat dat nu iets zijn wat dat, voor mij heel moeilijk is, dat is mij houden aan hiërarchie en regels. Ik ben nogal een vrijheidsstrijder. Ik heb mm-hmm. 5 keer boogschutter in mijn astrologie. En een boogschutter is heel hard graag op zoek gaan naar nieuw avontuur. En dat nieuw avontuur, dat is dan uiteindelijk vooral avontuur geweest op zoek naar mezelf. Mm-hmm. En alle facetten van mezelf. En ik ben dan eerst eigenlijk bij Kundalini Yoga terechtgekomen. Of Kundalini Yoga heeft mij gevonden. Ik zal het zo zeggen, want ik was eigenlijk zo nogal een heel nuchter iemand. En Kundalini Yoga, daar brandden ze zo van die wierook. Of hoe noem het? Ik ben even zijn naam kwijt. Sali. En daar knuffelen ze elkaar. En de eerste keer dat ik er binnenkwam, doordat een vriendin mij had meegeloodst, dacht ik er zo even wel het mijne van. Maar ik zat op de mat en ik deed de oefeningen mee. Ik had een heel zalige teacher, Mona Amat. Die sprak dan Engels, want ze komt van Libanon. En bij die oefeningen, dat voelde echt precies of ik stak mijn vingers in het stopcontact. Wow. En ik stond helemaal aan. Mijn energie, ik voelde echt letterlijk mijn energieveld. Ik voelde gewoon een hele cirkel van energie rond mijn eigen lichaam. Ik als nuchtere ziel had dat nog nooit meegemaakt.
Is dat een beetje de start van je spiritueel pad
geweest? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Dat is toch wel... ik was wel al op dat moment echt mijn creativiteit meer aan het vinden. Omdat dat ook wel, ik ben echt wel een creatieve ziel. Dat heb ik dan ook wel van mijn papa. Maar ja, zo echt in je lichaam thuiskomen. Dat was in je lichaam. En ook, Kundalini Yoga gaat heel hard ook om de mind. Om de negatieve mind en om te buigen eigenlijk naar een positieve mind of een neutrale mind. En u dus niet te laten leiden door uw hoofd, maar door uw lichaam, door uw verlangens.
Hoe doen ze dat juist? Is dat met affirmaties? Hoe werkt dat juist?
Ja, dat werkt eigenlijk redelijk wetenschappelijk. Dat werkt op uw klierstelsel, op uw hormonen, op uw organen. En dat werkt op de chakras. En het wordt ook wel de hormonale yoga genoemd, omdat het dus echt werkt op uw klierstelsel. Ik heb daar ook enorm veel geleerd op medisch gebied eigenlijk. Want dat is een kant wat veel mensen bij Kundalini yoga niet kennen, omdat ze kennen dat inderdaad van de mantras en het chanten. En dat komt er wel bij, maar ja, chanten en zingen of mantras opzeggen, ja, dat maakt uw keel vrij. En in uw keel houden heel vaak
dingen vast.
Zaken vast. Hè. Dat is niet voor niks hier een vernauwing, een versmalling. En laat er bij mij nu toch wel behoorlijk wat vastgezeten hebben, gewoon kleine trauma's, zoals bij de meeste mensen wel, hè, vanuit de jeugd enzovoort. En ja, ik heb daar echt... En ik niet als enige, want dat is daar normaal. Ik heb daar geroepen, ik heb daar gehuild, ik heb daar...
Tijdens zo'n yoga-sessie?
Ja. Je wordt daar heel hard toe aangezet door ook de muziek, door de oefeningen. Dat werkt ook op de meridianen, op de energiebanen, dus... Je wordt letterlijk in een soort van energie geduwd, voortgestuwd. Mm-hmm. En je ziet de mensen rondom u dat ook doen. Dus dat helpt ook wel. Hè. Dat zijn ook allemaal maar gewone mensen, gelijk jij. Die ook allemaal hun verdrietjes en hun pijnen en hun boosheid hebben. En dat ook allemaal hebben vastgezet. En je ziet die even goed helemaal meegaan in die oefeningen. En je wordt echt... je wordt echt getraind. Letterlijk wordt je mind op dat moment getraind om de situaties die je in het leven tegenkomt, in je dagelijks leven tegenkomt, en die je echt off guard volledig van je botten kunnen slagen, om het zo te zeggen. Eigenlijk wordt het tijdens de yoga zelf wordt dat een beetje gestimuleerd, hormonaal dan, waardoor dat je daar leert mee om te gaan. En dat je dus de boosheid dat je voelt, dat je die daar ventileert, in plaats van dat je die thuis ventileert.
Op een foute manier, of op een andere manier.
Op een foute manier, of het onder de mat blijft vegen,
het niet
waardoor
doorleeft,
het dan toch op een bepaald moment op een of andere manier moet uitkomen. Al is het via gezondheidsproblemen.
Ja, zeker.
En ik had ook heel veel gezondheidsproblemen voordat ik dat pad begon te wandelen. Maar dat was voor mij zo normaal dat ik er zelfs eigenlijk niet echt mee verder ging. Ik had bijna constant een rugverschot. Ik had constant koortsblazen, maar niet gewoon zo'n klein koortsblaasje, maar echt onder mijn neus, onder mijn lippen. Ik had blaasontstekingen één keer om de 3 maanden. Nierontstekingen. Dus dat er bleek dat ik een defecte nierfilter had. Enfin, allemaal van die kwaaltjes dat je denkt van, allee, moeten er nu niet verder mee gaan? En ik ging er wel verder mee, vooral met die nieren dan. Maar via de gewone geneeskunde, en dat leverde eigenlijk
niks op. En doe je dat nu nog altijd, die kundalini?
Dat is, ja, dat is...
basis geworden.
Dat is basis, dat is gewoon basis. Dat is, elke dag sta ik op met een korte sit, elke dag ga ik slapen.
Ik doe vaak zo via de computer, maar dat is via mijn Adrian, Louise. Maar ik vraag mij af, zoiets moet je dat begeleid doen of kun je dat ook van op afstand? Want dat vind ik altijd interessant.
Ik raad aan om het zeker in het begin begeleid te doen, mm-hmm. Zeker kundalini. Hè? Ik weet niet...
Ja.
Het maakt effectief uw chakras, hè, uw energiewiel, maakt dat open en dan niet begeleid doen. Ik weet niet of je al iets van Kundalini Awakening hebt gehoord, maar dat is dus echt een soort van ontwaking van een energie. Als je dat opzoekt, doen ze er nogal geweldig over. Ik heb het in die mate nooit meegemaakt. Maar als je echt van niks start...
Mm-hmm.
En je gaat onmiddellijk echt in de, wat we de rebirthings noemen, in Kundalini. Ja, dat is
dat wordt
gewoon, ja, dat is gewoon veel voor je lichaam.
Ja.
En wat we eigenlijk juist met Kundalini Yoga doen, dat is, dat is dat heel gegrond doen, heel geaard. En, dus ik raad zeker in het begin aan om het onder begeleiding te doen.
Ja.
En ook als je het in groep doet, die groepsenergie draagt echt wel ook veel bij.
Ja, dat is vaak, hè. Ja.
Dus ik blijf ook zelf één keer per week, als ik kan, blijf ik ook zelf nog... ik geef ondertussen zelf geen groepsles niet meer. Ik heb een tijd ook geteacht in groepsles. Maar ik blijf zelf nog één keer per week ook les volgen, gewoon omdat ik dat zo fijn vind.
Ja.
En als je, inderdaad de virus of de microben te pakken hebt, dan absoluut is het aan te raden om het op jezelf ook verder te zetten, hè, en het op je eentje te doen.
Ja, ja, wat ik zo mooi vind aan yoga, ik ga daar ook keihard op yoga, in de zin van zo dat stuk van het lichaam ligt niet. Ik vind dat is voor mij, elke keer opnieuw, als ik dat doe, dan is dat gelijk dat in een energiestroom, zo gelijk...
Ja.
Overweldigend terug op gang komt, dat ik dan besef ook van, oh jee, als ik dat even niet doe, dan zit ik eigenlijk gewoon geblokkeerd of zo. Dus dat is magisch.
Ja.
Maar dat soort dingen heb ik nog nooit gedaan. Zeker een keer op mijn lijstje stellen.
Ja, het is een hele andere vorm dan elke andere yoga. Het heeft ook een beetje een andere oorsprong.
Mm-hmm.
Maar als het u trekt, zeker proberen.
Ja, altijd tof. Oké, goed. Ik wist dat het zo ging gaan. En Christine, we zijn aan het gaan en we gaan. En ik wist dat ik ging moeten zoeken achter mijn woorden. Want wacht, hè. Ik ga even goed er terug proberen bijpakken. Dus we waren starten bij uw professioneel leven. Je bent bij de yoga geëind. En zijn we nu zo wat geëind? Moet daar nog iets bij? Of,
Ja, wat ik misschien er wel bij wil vermelden. Dus ik ben er dan terechtgekomen via een vriendin. En die heeft mij echt naar binnen gezogen. Maar het Kundalini Yoga noemt ook de snelweg naar transformatie.
Mm-hmm.
De snelweg naar verandering. Dus echt de yoga van verandering. Doordat het zo op uw klierstelsel werkt. En dat is bij mij natuurlijk ook wel het geval geweest. Ik ben uiteindelijk zelf de training ook gaan volgen. Transformational Healing noemde dat op dat moment.
Mm-hmm.
Ik ben ook Shiatsu gaan studeren. Dus echt door massages energie vrijmaken bij andere mensen. En ja, met de creativiteit ben ik ook nog verder gegaan. Ik ben kunstzinnig dynamisch coaching. Sommige mensen noemen dat creatieve therapie.
Mm-hmm.
Maar het is echt... een vorm waar je creativiteit gebruikt, maar niet de resultaatgerichte creativiteit. Maar echt, ja, je kunstzinnig zijn cultiveert en gebruikt om tot de verhalen van jezelf te komen. Tot de verhalen die dat je...
Zonder woorden dan.
Ja, zonder woorden. De woorden geef je dan doordat je zelf... Je zet eerst eigenlijk de creativiteit op papier, dat met meditaties enzovoort. En je gaat dan je eigen creatieve kunstwerk, is eigenlijk de therapeut, is eigenlijk de coach. En jij zelf gaat je kunstwerk vertalen. En je vertelt dingen door dat kunstwerk dan te vertalen, ja, die in je diepste eigenlijk aanwezig zitten. Dus dan zit je niet meer in je logische hersenhelft, maar je zit echt in je creatieve, rechter, emotionele hersenhelft. Je komt dus veel dieper in die emoties door je eigen creativiteit eigenlijk.
Ja. En dat is het stuk dat je nu nog geeft of doet?
Ja, ik doe alles nog. Ja. Maar ik ben dan human design is dan op mijn pad gekomen. Echt wel in de advanced versie, want ik in het begin zelfs, de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam, ik had mijn profiel eens opgezocht en ik was dus nog, ben ook nog altijd, ben een waterman, mijn maan is waterman, dus dat is ook redelijk, dat is luchtenergie, dat gaat echt over toch eerst alles moeten begrijpen en ja, het lichaam, dat is iets anders. Dat is gelijk dat je zegt van ja, het lichaam, die energie die ik voelde, dat kon niet liegen. Maar de eerste keer dat ik bij Human Design had, ja, pakte het mij nog niet direct vast. Alhoewel dat ik wel al heel lang geïnteresseerd ben in astrologie.
Ja, ja.
En ook al lang bezig ben met de verschillende fases van de maan. En,
ja, je leeft wel vrij op het ritme van de maan, hè?
Ik probeer dat. Dat is niet altijd gemakkelijk. Je ziet waar ik woon, hè, in het midden van de stad. Mm-hmm. Ik moet echt op zoek gaan naar de maan.
Ah, ja, dat is juist, ja.
Om ze te vinden. Ja, als
maar nogthans heb jij hier toch wel redelijk warm.
Wat lief?
Normaal heb jij toch, ja, toch zo wel overal precies aan elke kant toch een raam, maar toch...
Ja,
toch...
maar de maan zit ik wel eens verstopt achter. Als wat, hè? Dus het is niet altijd gemakkelijk om... En ook niet alleen door waar ik woon, maar in een druk leven. Hè? De maan of het principe dat ik volg zijn echt de 8 fases van de maan. En dat altijd van de yin naar de yang gaat. Dus meer van het zijn naar de geïnspireerde actie, naar... en dat is gewoon niet gemakkelijk in de maatschappij, in het leven waar wij
in
leven in meedraaien. Voilà, is dat moeilijk om daar dan echt bij te blijven. Maar de volle maan en de nieuwe maan, dat zijn wel mijn ankers.
Ja.
Dus de nieuwe maan is voor mij heel... is echt een tijd om te gaan voelen van ja, wat wil ik echt, om echt dieper in mijn verlangens te gaan. Ja, dat is ook mijn, in human design is dat ook echt mijn maan. Dat is de startcodon van alles. Dat is echt de contractie, echt voelen van de druk die dat er zo op je leven kan zitten als je voelt van dit loopt niet helemaal goed. En dat dan ook juist de start mag zijn van een nieuw begin, zo van iets nieuws dat je wilt gaan proberen. En dat heb ik wel heel hard in mij. En de nieuwe maan, die geeft mij daar heel goed een tool voor om altijd heel goed te gaan invoelen. Om niet dingen te gaan doen gewoon vanuit de actie, maar echt te gaan voelen van wat is mijn... wat is mijn intentie hier ook mee? Dus niet alleen puur vanuit het verlangen, niet vanuit een ego-verlangen, maar vanuit echt die intentie die ik dan echt kan voelen in mijn buik en waar ik ook met creativiteit werk. En van daaruit dan al dan niet in geïnspireerde actie kan gaan.
Oké. En hoe geeft het dan dat dan aan mensen, heel dat pakket? Hoe ziet dat er dan uit?
Ja.
Want het zijn...
Mijn insteek is nu echt advanced human design. Dus ik heb zelf een opleiding gevolgd van 1,5 jaar bij echt de crème de la crème in Nederland. Ik ben dan zelfs daarna nog blijven verder studeren. En Ik ga daar echt tot in de details. Dus ook echt de hele ancestrale energie, de human design charts van de ouders opvragen. De maanknopen zijn ook heel belangrijk in de ancestrale energie. Dus het gaat bij mij veel verder dan gewoon het type in de strategie. Type in de strategie blijft altijd de... Hoe moet ik het zeggen? Het blijft de sleutel tot een meer leven vanuit je pure... authentiek zelf, in plaats vanuit hoe dat je geconditioneerd bent. Ja.
Voor mensen die het niet kennen, human design. Ja. Want ik ken het, hè.
Die luisteren naar podcastaflevering.
Even kort. Ja. Human design, wat is dat?
Ja.
Want human... ik weet al waar je het over hebt. Maar gewoon even kort, want je spreekt over types.
Ja, het is een systeem... Ja, ik ga er niet te ver, want ik heb al zoveel... Heel die basis uitgelegd. En ik zei het al, ik ga echt in het advanced stuk. Maar de basis van human design is eigenlijk gebaseerd op verschillende esoterische wetenschappen.
Ja.
Oude wetenschappen. Dus dat is ook weer al direct wat dat mij er echt wel in aantrekt. De astrologie. Mm-hmm. De I Ching. En ja, die komt vanuit de Tao, vanuit het Taoïsme. Ik ben ook heel geboeid door de I Ching en het Taoïsme. De Kabbalah, dat is de oude Joodse Kabbalah, de Life Tree. Wat vergeet ik nog? Ja, de dierenriem dan, vanuit de astrologie.
Dus die dingen allemaal samen.
Ja, en dan de kwantumfysica. Dus dat is dan veel recenter ontdekt. En op basis daarvan, op basis van uw geboortedatum, uw exacte geboorteuur, of geboortetijdstip... kun je eigenlijk van jezelf een blauwdruk trekken. En die blauwdruk die vertelt heel veel over je energie. Wat ik juist vertelde van de chakras, van de energiecentra en de meridianen ook wel, wat dat dan in de shiatsu terugkomt, dat zie je eigenlijk weerspiegeld in die... wat ik vergat nog, het laatste element, de chakras. De Brahim chakras vanuit de Vedische oorsprong, dus ook al zo oud.
Die zijn er ook bij.
Ja, dat is eigenlijk de body graph. Dat is wat je uiteindelijk, wat dat de meeste mensen als ze human design opvragen, zien, dat is de body graph. En dus daar zie je hoe dat je energiestroom volledig loopt. Maar je ziet dat op basis van je hexagraampoorten. En je hexagraampoorten die... voor u al dan niet gedefinieerd zijn eigenlijk uw soul-talenten.
Mm-hmm. Dus dat moet dat een beetje zien als bepaalde poorten bij u staan open of niet.
Bepaalde,
is dat mensen kunnen dat
bepaalde zo... thema's in uw leven zullen meer gedefinieerd zijn dan anderen.
Ja.
Ja.
Als ik als leek mag zeggen wat met mij deed, was gewoon precies zo even op papier zien staan wat je altijd voelt van, amai, ik worstel daarmee. En dat je probeert om in iets te passen. En dat je gelijk voelt van, ik pas daar niet in. Maar toch ga je daaraan voorbij en probeerde dat toch. Dan krijg je dat papier onder je neus en dan denk je, waar dat opstaat. Hè, dus die blauwdruk waar je het over hebt. En dan is het even zo van, wow.
Ja.
Dat was eigenlijk allemaal normaal. Want dat is, en los van... ik hoor heel veel mensen daarover zeggen van ik geloof daar wel of niet in. Ik zeg altijd, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat over van, als je het ziet staan, wat doet het met u? En dat vond ik, ik wel heel opvallend eigenlijk aan die blauwdruk.
En ik absoluut. En ik ben er ook helemaal niet om u te zeggen, dit is nu wie dat jij zijt. Maar meer om dat als basis te gebruiken, om inderdaad te gaan voelen, waar zitten uw sterktes, maar waar zitten in die sterktes ook uw schaduwkanten?
Ja.
En hoe kunnen we eigenlijk gaan vanuit de schaduwkant? Het is eigenlijk, in elke energie heb je echt een weg te gaan in dit leven, om van de schaduwkant naar de city te gaan. En de city is echt de overtreffende trap van de sterkte van een bepaalde energie. Ik ben aan het denken of ik misschien een voorbeeld moet nemen.
Ja, want via een voorbeeld wordt het soms wel vatbaar.
Ja, ik ga misschien over een energie spreken die voor mij heel belangrijk is.
Mm-hmm.
die echt bovenaan in mijn Incarnation Cross zit. En Incarnation Cross zijn uw vier belangrijkste energieën. En die bepalen eigenlijk zo'n beetje uw levensmissie, uw bestemming, wat dat je hier te doen hebt. En een van de poorten daarvan is de... Ik noem het de moedspoort, maar eigenlijk is het de spirit. Dat is echt uw spirit en dat zit in uw emotionele centrum. Dus dat gaat echt over uw emotionaliteit, maar dat is heel individuele energie. En dat gaat echt over uw moed, dus over het gemoed. Heb je die poort gedefinieerd, dan is dat zijn dat heel vaak mensen die heel sterk kunnen voelen, maar zowel in de plus als in de min.
Ja.
Dus een beetje manisch, van helemaal high of het tegenstellen. En je weet niet altijd wat dat is, waar dat van komt, dat je moet. Ik kan mij inderdaad op het moment, en bij mij is dat dan gedefinieerd in een ongedefinieerd emotioneel centrum. Dus dat maakt ook nog een groot verschil uit. En die energie, om dus die spirit, hè? Die spirit is echt dat je heel diep kunt voelen, dat je heel diep en heel veel nood hebt ook aan je individualiteit daarin, aan je erkenning van je eigen gevoelens. Mm-hmm. En enerzijds de verbinding zoekend met anderen met gelijkgestemdheid en anderzijds ook voelen van ja, wanneer dat je gemoed lager is, dat je echt voelt van ik moet alleen zijn. Ik wil anderen daar niet in meetrekken en ik heb gewoon echt tijd voor mezelf nodig. En als je daar ziet wat dat daar de schaduwkant van is, dan is dat slachtofferschap. Dan is dat, heel veel mensen voelen zich, als het gaat over gemoed en hoe dat jij je voelt, hoe dat je humeur is, komt heel vaak voort vanuit een je afhankelijk maken van de buitenwereld. En je afhankelijk maken van de buitenwereld in de negatieve zin, ja, of in de moeilijke zin, niet in de negatieve zin, de moeilijke zin vertaalt zich dat vaak in ik voel mij een slachtoffer.
Slachtofferschap.
Ja. Een slachtofferschap. Waardoor dat je dan omgekeerd ook, je legt het buiten u dan vaak, of je kunt het naar binnen keren ook, maar je kunt het ook naar buiten keren en dat je eigenlijk andere mensen gaat verantwoordelijk stellen of aanklagen.
Voor wat er mee gebeurt.
Dus je zit daar dan eigenlijk al bijna direct in een drama-driehoek. Dus een drama-driehoek is ook in mijn coaching super, super belangrijk. Is voor mij ook de basis van de mensheid eigenlijk bijna. Mm-hmm. Oftewel de slachtoffer, oftewel de helper, oftewel de aanklager. Toch wel heel, heel vaak het geval. En dus de weg is eigenlijk om vanuit dat slachtofferschap zodanig te leren met je emoties om te gaan, je emoties te leren observeren, niet in de reactie te gaan, maar ook niet te bypassen, want je hebt ze te voelen omdat er wordt u iets verteld.
Ja.
Je krijgt een cadeautje eigenlijk met die emotie.
Ja, en ook op de juiste manier gaan inzetten eigenlijk. Hè? Ik denk dat wel een hele waardevolle is, als ik je daarover zeg. Want je kunt van alles voelen passeren en mensen kunnen je raad geven, maar in welke emotie moet jij juist gaan zitten? Hè? Heb je te gaan zitten? Ik denk dat dat ook wel een schoon is.
Dat klinkt voor mij enorm goed samen met die Kundalini.
Ja.
Kundalini-yoga, want daarin hebben we echt meditaties die puur werken op de boosheid. Mm-hmm. Op de boosheid vanuit je kindertijd. Of op het aanvaarden van jezelf. Of op bepaald verdriet. Dus mantra's helpen daar ook heel hard bij. En uiteindelijk is het de bedoeling, en dat is ook altijd de bedoeling in mijn coaching. Dus ik leer ook heel... Ik geef eigenlijk door wat ik zelf leer in dit leven. Doen we dat niet allemaal? Dat is eigenlijk de bedoeling.
Dat we dat inderdaad allemaal
Is als je leert werken en navigeren met die emoties, kom je eigenlijk tot vrijheid.
Ja.
En in deze energie is de overtreffende trap hetzelfde als de sterkte. Dus vrijheid is de sterkte, maar vrijheid is ook de overtreffende city.
Ja.
Dat is eigenlijk de enigste energie die dat heeft. Anders is het altijd een volledig pad van de schaduwkant naar de city. Maar vrijheid is gewoon het hoogste goed, sowieso al.
Ja.
Dus je maakt je echt vrij van het slachtofferschap. En het slachtofferschap zit hem dan. En ik heb dat heel hard gevoeld. Ik ben vroeger ook gepist geweest als kind. Ik had flapoortjes. Mijn oren zijn geopereerd. En ik voelde mij... Ik was ook zo niet de slimste van de klas.
Mm-hmm.
Of allee, zo voelde ik mij toch niet. Een beetje ADHD. En open wortelcentrum, open hoofd, zeg ik dan nu in human design.
Yeah.
je kunt heel veel verklaren met human design. En dus ja, ik ben lang gepist geweest in school, in de scouts. En achteraf gezien, als ik daar verder ben, zowel met de kunstzinnig dynamisch coaching, met human design echt nog wel op een diepere laag, ben ik echt wel gaan beseffen van... Ik voelde mij gepist.
Amai. Wow, wat zo'n besef.
Dat is iets helemaal anders dan ik word gepist of ik ben gepist. Want ik word gepist...
Ja, maar die kinderen hebben dan toch wel dingen tegen u gezegd dat niet fijn waren.
Ja, maar hoe neemden ze binnen?
Ja, ik vind dat een heel interessante, want ik heb nu zelf 2 kinderen van 7 en 10. En mijn knop gaat keihard aan. En mijn kinderen voelen dat ook al in de auto. Ik vraag altijd hoe is hun dag geweest. En als ze zoiets zeggen, waarvan ik nog maar vermoed dat ze zouden gepest worden, dan voelen ze dat ik daar gewoon keihard op ga. En het was zelfs zo zot dat die op een bepaald moment zeiden... Maar mama, ik ga nu stoppen hoor, want ik zie wat me u doet. Hè?
Ja.
Ik vind dat wel fascinerend wat je zegt. Van, word je gepest of voel je gepest? Allee, waar is die lijn dan?
Ja.
Waar is die lijn dan?
Ik vind dat je zelf ook al dat ik een hele mooie aanhaalt in het moederschap. Hè? Ik heb het zelf ook met mijn jongste meegemaakt, die ook een echt moeilijk pad daarin gaat. En nog altijd, want ja, het is voor de meisjes, dus dat is ook niet direct het gemakkelijkste. Allee, dat is niet het standaardpad dat je loopt. Het is er ondertussen 18, dus ze is er wel al heel hard in gegroeid. Maar ze is vroeger ook echt wel... heeft zich ook heel vaak, hoe moet ik het zeggen, het slachtoffer gevoeld. En nog altijd wel soms, maar...
Zeiden dat soms niet als kind, vraag ik mij af. Want ik heb nu zelf ook 10 jaar voor de klas gestaan. En ik zag ook wel bepaalde kinderen die er altijd werden uitgepikt. En dat fascineert me nog altijd. Van,
ja.
Hoe komt dat die bepaalde kinderen daar worden uitgepikt? Want die worden echt wel
Ja, en toch gepest, is het ook een stuk, volgens mij, hoe dat je... Ik kan alleen maar over mezelf spreken.
Ja. Ja.
In mijn geval was het echt wel ook voor een stuk hoe dat ik mij voelde. En ik ging mij dan ook echt het als een vreemd eentje gedragen. Het was een self-fulfilling prophecy.
Hmm.
Ik ging mij ook als de eenzaad... liet mij maar alleen hout gaan sprokkelen in het bos. Ik had daar niemand anders voor nodig. Ik deed dat het liefst van al helemaal alleen. Dat was het taakje dat ik het allerliefste deed in de kamp. Of ik wou het liefst van al gewoon mijn eigen tent sjorren. Mijn eigen tafel sjorren, mijn eigen keukentafel sjorren, of mijn eigen tent opzetten. Uiteindelijk zie ik ook wel in human design, ik heb ook een heel individuele energie. Dus dat mag er ook zijn, daar niet van. Maar dat maakt het natuurlijk wel in een groep uitdagend om die energie er te kunnen laten zijn.
Ja, en ook als kind.
En dan toch niet het gevoel te hebben als het daardoor iemand anders... die dat er niet mee akkoord is en die het anders wilt dan dat jij het wilt, om je dan niet gepist te voelen. Om dan niet in dat... Ja.
Ja, ik denk ook als kind sta je gewoon ook toch, denk ik, zodanig open dat je zo nog totaal niet in je eigen centrum staat.
Ja, je bent redelijk machteloos, hè. Mm-hmm. En machteloos is op de... emotionele ladder van Hicks, waar ik heel sterk mee werk, is de laagste emotie.
Ja.
De laagst vibrerende emotie. Dus vanaf dat jij in het gevoel van machteloosheid komt te staan en slachtofferschap leunt daar dicht tegenaan. Mm-hmm. Heel veel slachtoffers voelen zich machteloos in een situatie. Dan sta je zelf in de laagste emotionele vibratie dat er mogelijk is. Dat gelijk aan angst.
Ja. Dan kun je altijd zo naar dat stuk gaan, vind ik. Dat is super waardevol. Van, ja, er gebeuren allemaal dingen in ons leven, maar we kiezen wel zelf hoe dat we, hè, hoe dat we daarmee omgaan. Ja. En ja, mooi. Schoon.
Ja, en ja, daar werk ik dus heel hard rond met klanten. Maar dat is even goed in hun business, in relaties. Relaties is echt het Jedi-level van personal development. Hè?
Ja.
Dat is... Ik ben ondertussen... Ja, ik moet het kwijt zijn, want ik vergeet het altijd. Maar ik ben zo als 30 jaar samen met mijn man... We hebben al grote kinderen. En die is helemaal anders dan ik.
Ja.
Maar echt, wij zijn opposites. Wij waren een week samen en iedereen zei van... Dat gaat niet lang niet meer duren, zo, hè?
Zalig.
Dus wij zijn echt opposites. Je hebt hem gezien als we binnenkwamen. Ik ben de sloddervos. Ik kan heel chaotisch zijn. Ik hecht heel weinig belang aan uiterlijk. Mijn man is tegengestelde. Die komt echt altijd uit een dozeke. Het is een heel intelligente man. Ook een redelijk sterk leiderschapsfiguur. Heel perfectionistisch. En ik ben dan zo'n chaotje. Maar ja, kijk.
30 jaar,
we zijn
min,
zo lang geleden zijn we verliefd geworden op elkaar. Ik denk, ik op zijn zijde foujarkje en hij op mijn nagellak, waar dat elke nagel een ander kleurtje had. Zo had het verschil. Dat was het verschil eigenlijk. Hij was echt een college boy. En... maar ja, ik ga dan op mijn pad van de spirituele ontwikkeling, ook de persoonlijke ontwikkeling.
Mm-hmm.
Ja, ik doe daar toch wel speciaal dingen, gelijk met die Kundalini-yoga. Human design is voor mijn man toch ook wel... Hij begint dat nu allemaal wel te zien, zo van, wow. En ik gebruik dat ook in het gezin. Ik zeg dat niet, maar ik doe dat wel. Ik herken heel veel zaken waar mijn dochters mee... struggelen of waar ik mee struggel in relatie tot hen. Ik moet gewoon maar naar hun en mijn human design gaan zien en ik weet waar dat de klepel hangt. Dus ik kan het ook weer al verklaren. En door het te verklaren en door het te begrijpen, is het toch wel gemakkelijker, veel gemakkelijker, om dan ook weer niet in die aanklager of in dat slachtoffer of in een helper te gaan staan.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wat ik met klanten ook doe. Ik help hen zodanig om hun eigen blauwdruk te begrijpen,
mm-hmm.
maar dan volledig toegepast in hun eigen leven. In het
ja,
echt
op hun blauwdruk ja, eigenlijk. Ja.
Ja, en ook ik vraag ook de blauwdrukken af van hun kinderen, van de partners, van zakenpartners eventueel, als dat moeilijk loopt. Dus overal waar ze tegenaan lopen, dat ze echt... ja, leren ook door die bril te kijken van de nine-centered being. En dat is ja. eigenlijk wat dat wij zijn. We zijn allemaal nine-centered beings. En als je daarmee leert werken, dat is gewoon leven in een next level, op een andere tijdlijn, of hoe moet ik het zeggen?
Ja, ja. En dat is ook zo dat groeien, hè. Je groeit elke keer weer en dan zit je precies weer op een andere level. En hoe zeggen ze dat? Another level with another devil. Elke keer opnieuw kom je weer iets tegen. En zo gaat het altijd maar verder eigenlijk. Hè? Waarin zijn jij het laatste jaar zo het meest gegroeid, Christine?
In mijn relatie.
Wauw.
En dan moeten we dan al zo lang...
Na 30.
Zo lang verstaan zijn. Ja, na 30 jaar, maar...
En
in de periode van COVID, nu 3 jaar geleden...
Al... Oh, ik heb dat ook echt zo ergens gewist. Dat was zo'n intense periode.
Precies, er is echt een voor en een na. Jaar geleden.
Ik denk, zoiets. Hè.
Maar dus ook daarin stonden mijn partner en ik in andere overtuigingen.
Ik ben al direct mee, hè.
En dat was dus ook een heel, heel, heel moeilijke periode voor ons. Alleen niet alleen voor ons, maar ook voor onze relatie. Ook dat moment. Hè, ik was toen ook met human design juist begonnen, denk ik, begin van de COVID. Ik had toen ook juist mijn eigen praktijk. De COVID was al bezig dat ik mijn eigen praktijk ben gestart. Dat ik echt mijn eigen ruimte in Mortsel heb ingericht. En ik voelde mij steeds verder en verder van hem verwijderd. En ik voelde mij in het gezin ook het buitenbeentje worden, volledig. Ik heb me altijd wel anders gevoeld. Maar ja, je kunt nergens niet meer naartoe. Je kunt je yoga niet meer gaan doen in het yogacentra.
Ja,
dus ik doe dat hier thuis. Dat is soms echt mee, ja, zeker in die periode, dat waren echt oefeningen op de boosheid, op de woede, roepen, dingen. Ja. Die wisten hier ook niet wat ze zagen, denk ik. En dan ook nog dat ene onderwerp, dat begint met de C, maar dat we niet mochten over beginnen, want als we daarover beginnen...
Aan de boel?
Hadden we sowieso boel. Er was nog maar heel weinig begrip, heel weinig empathie. En ik had op een bepaald moment echt het gevoel van, ja, het is op.
Ja, snap je.
De liefde is op, het begrip is op. Ik voel mij een indringer in mijn eigen huis. Je ziet ook, wij wonen hier in de loft, dus dat is allemaal heel open. Ik heb zelfs even overwogen van ergens anders te gaan wonen, gewoon. En omdat ik toen stilletjes aan echt met human design bezig was, dat was nog maar echt in het begin. En dan ben ik echt, na een jaar experimenteren, ben ik dan die opleiding gaan volgen. En dan is er heel veel beginnen shiften. En dan ben ik echt, nadat dat COVID gedaan was, zijn wij ook wel terug gaan wandelen. En we hebben een cursus verbindende communicatie gedaan. En er zijn nog wel andere toenaderingselementen geweest. Maar human design is toch een hele grote geweest om de onderdelen van ons gezin en de dynamiek die dat daartussen zit... Mm-hmm. beter te begrijpen en mijn man ook echt te kunnen zien in zijn sterkte en te kunnen laten schijnen in zijn sterkte.
Je kat is echt hilarisch, Christine. Hoorde je kat?
Ja, mijn kat. Ja, ja. Die brengt waarschijnlijk, die heeft een knuffeltje gevonden of zo. Ja, en dan
zalig.
Brengt hij dat...
Geen muizen, maar knuffels hier.
Ja.
Bij ons zijn muizen thuis.
Ik heb er twee, hè. Maar ja. Het is er één die dat altijd zo komt.
Heerlijk.
Ja.
Ja.
Dus ja, als je vraag was van het laatste jaar ontwikkeld, dat is...
Dat is zo een kantelpunt geweest? Of?
Ik zeg nu de relatie, maar ook wel mijn onderneming. Maar mijn onderneming, de grote ontwikkeling in mijn onderneming, komt voort vanuit de positieve ontwikkeling in mijn relatie.
Ja.
En dat is ook wat ik bij mijn klanten zie en wat ik... Je kunt het een niet loskoppelen van het ander.
Nee, en dat is zo interessant. Hè? Daar ben ik nu ook echt helemaal aan het ingaan de laatste tijd. Zo van, ja, hoe meer dat jij groeit, hoe meer dat je bedrijf groeit. En je kunt dat zo niet loskoppelen van elkaar. En,
nee.
Maar ook niet van al die dingen die zich aandienen in het leven. Ja, ik was zo lang op zoek naar balans, hè, Christine. Maar ik ben er dan sinds kort achter gekomen dat dat eigenlijk niet bestaat. Dat is gek, hè, maar dat bestaat niet.
Balans... En harmonie... Dat
kunnen
zijn,
voelen, maar dat is geen constante staat van zijn. Dat
nee,
bestaat niet.
En dat als streefdoel...
Dat is gevaarlijk, denk ik.
Dat is gevaarlijk.
Ja, want dat vraagt zoveel frustratie. Ja. Ja. Dus ja, schoon en fijn ook dat je dat hier wel een deel in hebt, want ik vind dat best wel kwetsbaar daarnet. Over C, hè, we gaan het niet uitspreken. Het woord, ik wil het echt niet meer uitspreken. Maar ik volg u daar wel in. Ik denk dat die periode ook echt heel veel heeft blootgelegd.
Mm-hmm.
En dat dat er niet voor niets... Allee, dat ook dat schone kanten inhoudt.
Absoluut. En hoe langer, hoe meer, geloof ik, niets is voor niets.
Nee. En veel mensen heb ik ook echt wel het gevoel dat dat zo voor veel mensen een kantelpunt is geweest. Ja?
Ja.
Langs beide kanten.
Ja, ja, ja.
Sommige mensen zijn gelijk nog dieper in iets getuimeld.
Ja.
En anderen hebben gezegd van, nee, ik stop ermee. Ja. Ik wil hieruit. Ja.
En ik ben uiteindelijk ook wel heel blij dat ik in de situatie zat waar ik in zat.
Ja.
En
schoon.
Ik heb gelukkig ook een vriendin die mij heel, heel dierbaar is. En waar ik nu nog altijd, maar ook tijdens de COVID, gewoon wekelijks mee ging wandelen. En die ook in dezelfde situatie zit, die ook partners, kinderen heeft in het ene kamp. En, dus we hadden elkaar om zoiets goed te kunnen ventileren. Maar ik ben gewoon... Ik ben nu echt blij. Dat was één grote tegenstelling. Dualiteit in mijn leven. En de dualiteit maakt gewoon zoveel groei mogelijk. Als je in een puur harmonieuze relatie zit, of in een puur harmonieuze omgeving, waar je je volledig goed voelt, dat je opstaat en dingen, waar zit dan de groei nog? Waar zit dan de groei in het leren omgaan met conflicten, in het leren omgaan met de moeilijke momenten?
Ik denk dat je goed kunt zijn in harmonie, dat dat iets schoon is. En dat de ene mens heeft op bepaalde vlakken daar meer nood aan dan een andere. Maar ik denk dat het vooral draait over, als er dingen zich aandienen, merk ik dat heel veel mensen zich daarvan wegdraaien. En voor u is dat uw thema geweest. En ja, als je daar durft ingaan, dan kom je daar gewoon schoner uit. Dus ik denk dat dat een schoon voorbeeld is van, je bent er niet uit de weg gegaan, je bent erin gegaan en dat is kak, hè?
Ik weet niet of we er zijn ingegaan. We zijn er doorgekomen.
Doorgekomen, ja. Maar je bent het wel aangegaan. Je hebt niet zo... Je hebt geen gelaten houding of zo daarin aangenomen, hè? Christine, heb je het erkend? Het was daar.
Ja, ik had mijn individuele beslissing daarin genomen. Ik heb mijn intuïtie daarin gevolgd. En die was gewoon... Die ging duidelijk ene kant uit. En ik heb daar geen compromissen in gemaakt.
Omdat dat belangrijk was voor
mij. Omdat dat belangrijk was voor mij. En dat is ook het... Ja, dat is ook vaak het moeilijke in het leven en in relaties. Waar maak je compromissen? En waar verloochende u zelf door compromissen te maken?
Ja.
En je hebt compromissen te maken...
Ja, anders kun je niet samenleven met
dat
iemand.
En dat is ook wat ik zo duidelijk zie met human design. Is waar heb jij compromissen te maken? Waardoor dat je dus ook weer kunt voelen daar, waar dat je voelt van, ah, hier heb ik nu eens niks over te zeggen. Hoe komt dat nu? Of, ik heb deze mening als het over het gezin gaat, over de kinderen, en er wordt niet naar mij geluisterd. En dan kun je weer in dat slachtofferschap gaan. Dan kun je weer een slachtoffer voelen. Terwijl als je dan naar de energie kunt gaan kijken en je kunt zien hoe dat komt, dat de anderen daar een veel duidelijker definitie of het overgewicht heeft, dan is dat weer iets waarvan dat je veel gemakkelijker kunt aanvaarden dat je daar effectief een compromis te maken hebt. Zonder dan altijd in de pleasende rol te moeten gaan. Hè? Dat zeker niet, hè?
Nee.
Maar het maakt het gewoon zoveel gemakkelijker door jezelf te begrijpen en de ander te begrijpen.
Ja, maar het start toch altijd vanuit jezelf. Hoe beter dat je jezelf begrijpt, hoe beter dat je in relatie kunt gaan met de ander. En heel veel mensen begrijpen zichzelf nog niet.
Nee. Dat klopt, maar de next level is dan door jezelf goed te begrijpen, de ander ook te gaan begrijpen en met heel veel empathie te kunnen zorgen dat wat je verlangen is, dat je dat vervult, dat je dat kunt vervuld zien.
Ja, zonder over je eigen schreef te gaan, hè?
Zonder je eigen over je schreef te gaan. En ook wel door met heel veel empathie naar de ander te kunnen kijken.
Ja.
Eerst naar jezelf uiteraard en dan naar de ander. En door de ander te begrijpen, ik zeg het nog eens, er zijn echt binnenwegen om dat te doen. En ik heb die binnenweg ondertussen gevonden.
Schoon.
En ik help er mijn klanten ook mee om die binnenwegen te vinden.
Superschoon. We zijn hier op de Krachtvrouwen-podcast. Als je dat woord krachtvrouw hoort, wat is voor u een krachtvrouw?
Bij mij gaat het heel hard om persoonlijk zelfmeesterschap. Self-mastery. Maar dat op een heel persoonlijk level. Dus voor mij betekent dat in de definitie van krachtvrouwen, dat zijn voor mij vrouwen die echt... meesterschap nemen over hun eigen persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
En die meesterschap bedoel ik echt de overtreffende trap. Dus echt gaan naar het perfectioneren van je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik weet dat dat klinkt zo... want ik ga even goed... Dat gaat ook over het dagelijkse leven. Hè. Dat gaat dus niet over het meesterschap van mijn persoonlijke ontwikkeling. Is dat ik een buitenverblijf moet hebben in daar en daar en daar. Allee, in een chique auto of een ding. Als dat voor u is, als dat is waar je naartoe wilt... Oké, maar voor mij gaat dat meer, de self-mastery of die krachtvrouwen, dat gaat meer over de gewoonigheid. En de gewoonigheid in het leven zodanig kunnen beleven vanuit een overtreffende trap. Van ja, dat alles wat je tegenkomt, dat je dat als voeding kunt gebruiken. Dankbaarheid, met heel veel dankbaarheid naar kunt kijken. En dat je verlangens ook niet uit de weg gaat.
Mm-hmm.
Dat je niet gaat voor de status quo, maar wel voor je hoogste helemaal. Potentieel.
Ja, er helemaal voor gaan. Dat is gewoon...
Ja.
Wow. Ik lees zelf heel veel boeken. Dat zijn verhalen van anderen. En ik vind het altijd fijn om zo... Ik vraag ook altijd vaak automatisch aan andere mensen... Welke boeken hebben nu leven veranderd? Zijn er boeken dat jij zou kunnen aanraden? Dat je zegt van... Wauw, dat moet je lezen.
Ja, ik... Hoe moet ik het zeggen? Ik ben wel een lezer, maar ik ben... Net zoals ik in het gewoon leven ben, nogal een chaot. En nogal chaotisch in mijn lezen.
Dus herkenbaar.
Één boek uitlezen of één boek als over persoonlijke ontwikkeling gaat uitlezen. Mm-hmm. Ik lees tegelijkertijd verschillende boeken. Die liggen hier ook zo doorheen heel het huis verspreid meestal. En ook heel hard in fases. Dus als je mij vraagt welk boek heeft mij echt geholpen... Dat gaat over bepaalde fases. Boeken die mij geholpen hebben 3 of 4 jaar geleden, zijn boeken die mij nu helemaal niet meer helpen. Die ik al ver over... Allee, dat klinkt dan heel...
Nee, mocht dat zijn.
Ja, die ik al ver overstegen ben. Mm. Maar waar ik zoiets heb van... Hè, bijvoorbeeld, daar ligt nu nog een boek van wat is de naam nu weer? Singer, denk ik.
Ga ik even piepen, hè? Wacht.
Ja. Maar dat is zijn tweede boek. Michael A. Singer. Ik heb zijn eerste boek gelezen. Ik denk 3 jaar geleden ongeveer. Ja. En dat was dat voor mij... Oh, wauw.
Een openbaring.
Dat was echt een openbaring. Dat was echt... Oh, ik
zou in welke wel zin?
Ik zou wel eens in die boek hebben aangeduid. Ja, dat gaat echt over... ook over zijn leven. Hoe dat hij tot de verlichting... En verlichting is een te zware term. Maar hoe dat hij meer de bestemming in zijn leven gevonden heeft. En een vervuld leven is gaan leiden. Ook wel in het werken met energie. Maar ook het overstijgen van de mind. En hoe dat hij daar echt zijn succes in gevonden heeft. Dus eigenlijk een heel persoonlijk verhaal.
Het is een spiritueel boek.
Het is een spiritueel boek, maar hij was eigenlijk een van de eerste bedrijven met personal computers, dus de PC.
Mm-hmm.
Ja, dus je moet dat echt zien in de tijd dat de PC nog zo'n bak was, helemaal de ontwikkeling. En hij heeft een van de bedrijven opgericht die dat daar super succesvol mee geworden zijn. Dus een gigant geworden. En hij heeft uiteindelijk eigenlijk alles... hoe dat zijn leven gelopen is... Is hem uiteindelijk een spiritueel centrum... Heeft hem uiteindelijk een spiritueel centrum gaan openen. En was dat zijn grote levensopus, of hoe zeggen ze dat? Om mensen naar daar te kunnen trekken. Om hen te kunnen teachen. Mm. Om hen echt volledig bij zichzelf te kunnen brengen. Terug dichter bij de natuur enzovoort. En ja, het is een heel inspirerend boek als je geïnteresseerd bent. Dus het gaat ook over yoga en meditatie. Maar echt vanuit de oorspronkelijke titel, dit is Geluk zonder voorwaarden. Maar hij heeft hiervoor nog een boek geschreven. En dat vond ik echt...
En als moet je mij nog een keer laten weten, Christine, en dan zet ik het in de show notes.
Ja, maar dit, je gaat dit ook een topboek vinden. Hè?
Ja.
Alleen voelt het voor mij, als ik het nu lees, voelt het van mij van ja, niks nieuw. Ik weet het allemaal al.
Maar allee, dat ik geloof ook dat je sommige dingen... ik lees ook boeken soms opnieuw en dan kunnen er ook totaal andere dingen uithalen. Dus het is altijd een stuk van, wat heeft u geïnspireerd? En durf eruit halen wat daarvoor op dat moment voor u goed voelt. Hè?
Ha, en dan, ik zeg het, dus dat was altijd zo in bepaalde fases van mijn leven dat ik, aan bepaalde boeken veel heb gehad. Ask and You Will Be Given van Esther Hicks. Ja, dat gaat echt over de Law of Attraction.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook een periode geweest in mijn leven dat ik Esther Hicks ontdekte. Abraham Hicks, ex-Esther Hicks. Dat echt een openbaring was. Alles van Dr. Wayne Dyer. Dus, hevige fan.
Alles.
Alles. Ik denk dat ik er bijna alles van gelezen heb. Ja.
Ja.
En vooral naar zijn laatste periode toe, want ondertussen is hem overleden, naar zijn laatste periode toe ging hem echt heel diep duiken in de Tao. Dus hij ging hem echt in de beleving van de Tao. Dus ging echt over het Taoïsme, maar dan in het dagelijks leven. Excuses be gone, dat is ook zo echt over de mindvirussen die dat we allemaal hebben. Een beetje The Work van Katie Byron, ook een lifesaver geweest destijds. Daar werk ik ook nog altijd mee trouwens, met heel de methode van Katie Byron. Dus maar The Work vond ik ook was ook een lifesaver. Waking Up With Everyone Around Us van Tish Steiner. Oh, ja. Dat is een boek die gaat eigenlijk over cirkelwerk. Poes, je ziet het.
Ja,
ze brengt u iets, een cadeautje.
Dag, Poes.
Ja. Ze brengt ons een cadeautje.
Ja.
Lady.
Mag ik echt streven? Ja. Ik heb ook een poes. Ze zat misschien. Er is ook een poes bij ons thuis. Hallo, poes.
Ja, die geeft vaak niet af totdat je die zo echt bedankt hebt. Fijn.
Dank u, Poes.
Dank u wel. Dat is dag, goed gedaan, lief schatje. Dank u wel. Zo.
Wat een mooie muis heb jij gevonden. Ja.
Dus in dat boek Waking Up With Everyone Around Us van Tish Steiner, dat gaat echt over cirkelwerk. Maar cirkelwerk doe je ook gewoon in je gezin. Dus dat gaat ook weer heel hard over relaties.
Mm-hmm.
Maar relaties en verbindingen, ook wel intiem en zo, met een open hart. Dus het gaat echt over open hartverbindingen en hoe dat je kunt verbinden met elkaar zonder jezelf en je eigen missie en te verloochenen.
Wauw.
Maar hij schrijft dat echt vanuit de optiek van... Hij zit in een trein en hij is eigenlijk een meer ontwaakte ziel. En hij wordt wakker en iedereen rond u slaapt nog. Op mentaal level, op een mentaal, emotioneel level. Hoe gaat het ermee om?
Wow, ja.
Ja. Okay. En dat is waar we nu in deze tijd heel sterk in zitten. Hè. Je hebt heel veel mensen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, die op een bepaald niveau daarin staan, die er al van alles in geleerd hebben, zoals ik, zoals jij. En je hebt mensen die dat niet doen of die dat daar nog niet zijn. En je voelt heel hard die dualiteit. Je voelt heel hard die... Ja, je kunt het ook wel in lagen noemen, maar het is toch heel vaak zo van mensen die de mensen die ontwaakt of bewust zijn en de mensen die nog onbewust zijn.
Mm-hmm.
En ik vind dat weer een heel boeiende van dat dan bezig te zien van de mensen die dat dan ontwaakt zijn, die gaan dan in één hoopje zitten en die gaan dan nog van die yoga festivals en mantra cirkels. En pas op, ik doe dat ook graag, mantra cirkels, daar niet van, ik organiseer er binnenkort zelf een, maar dat is het leven niet. Als het dat alleen is, dat is het leven niet.
Mm-hmm.
Want dat andere deel is er ook nog. En ik vind dat soms heeft spiritualiteit iets verhevens. Iets zo van, ik zit mij boven.
Ja, ik
zit mij boven zij die dat nog niet weten of die dat nog niet ermee bezig zijn. En Dat is weer een spirituele bypass. Hè?
Ja,
dat
want
is...
ik heb lang moeilijkheden gehad met het woord van wakker en niet wakker.
Ja, 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 dat snap ik.
Naar mijn gevoel is iedereen wakker, maar... Ey, ja, het zal wel gewoon aan dat woord liggen, denk ik.
Ja, pas op, je hebt, naar mijn gevoel, heb je wel echt ontwaakte zielen, om het zo te zeggen.
Mm-hmm. Ja.
Maar daar zit ik of jij nog niet, zinnen.
Ja, maar langs de andere kant...
Dan heb ik het echt over een Lao Tzu, bijvoorbeeld. Ja. Of alleen dus echt de grote meesters. Ja, dat zijn ontwaakte zielen.
Maar die meesters zijn ook maar mensen, denk ik elke keer opnieuw.
Ja, klopt. Allee, absoluut.
En daar heb ik het soms zo moeilijk mee van... Ja, ja. Eigenlijk draait voor mij ook alles om intentie. Maar waarom, hè, waarom doe je wat je doet en met welke intentie doet dat? En dat dekt voor mij... Als je die vraag stelt, ja, dan moet ik soms ook lachen. Want soms zie je ook sommige mensen bezig en voelde een intentie. En dan is dat ook gewoon lachwekkend. En je mocht nog zo spiritueel zijn of dat je wilt. Of wakker of niet wakker, hoe dat je het wilt noemen. Ja, ik volg je daarin.
Ja, en Jay Shetty is ook zo nog even... Dat is ook nog wel een heel geïnspirerende... Of een inspirator geweest voor
en
mij.
En een bepaalde titel of een bepaald boek?
Die is zelf... Monique, die is een tijd Monique geweest. Uh-huh. Dus nu een hele bekende Amerikaanse of Engelse, ik weet het zelfs niet, spirituele inspirator. En een boek noemt Think Like a Monk.
Hmm. Ik denk dat ik al een keer van hoorde.
Ja, en dat is weer zo'n beetje gelijk die Michael Singer. Zo ook echt over heel zijn verhaal, maar doorweven van wijsheden. En hij spreekt heel veel over het dharma. En hè, dharma is eigenlijk zo'n beetje uw missie, maar echt vanuit alle ingrediënten dat jij hebt. Wat heb jij hier te doen in de wereld? En ja, ik vind dat wel heel boeiend hoe dat hij erover schrijft, hoe dat hij er naar kijkt, dan vanuit zijn beleving ook van, ja, dan toch zich uit het leven teruggetrokken te hebben om dan monnik te worden en dan toch gevoeld van, ik heb mijn boodschap te verspreiden in de wereld. Mm-hmm. Ja, dat boek heb ik denk ik een jaar geleden ongeveer gelezen en dat nam ik overal mee naartoe. Dat vond ik ook wel een heel boeiend boek. Ja.
Wauw. Oké, ik ga ze allemaal in op lijsten.
Ja, ik heb er nog verschillende. Die mij... Big Magic. Maar dat is dan... Hey, dat vond ik ook superboeiend. Heb ik nog altijd, pak ik nog altijd regelmatig vast van Elizabeth Gilbert. Maar eigenlijk alles van Elizabeth Gilbert lees ik heel graag. Maar die Big Magic, haar andere boeken zijn meer fictie.
Ja.
En dit boek gaat echt over de magie van energie.
Ja.
Daar schrijft ze echt over haar eigen schrijfprocessen en hoe dat haar schrijfprocessen eigenlijk iets zijn dat haar wordt doorgegeven, waar ze streamt. En dat ze soms de teksten letterlijk achterwaarts opschrijft, omdat de verhalen er zo uitkomen. Omdat ze eigenlijk echt... Dat ze inspiratie krijgt. Dat ze moet lopen om een notitieboek te vinden en een pen te vinden. Om dan dat verhaal eruit te schrijven. En dat het er letterlijk achterwaarts uitkomt.
Fascinerend.
Of ook, ja, creativiteit is ook gewoon een energie. Hè? En dat creativiteit ideeën zijn. Die rondzweven in de ruimte. En die bij verschillende mensen landen. En ik hoor vaak mensen zeggen, ah ja, maar zeg, die heeft mij gekopieerd. Of die heeft mij gekopieerd. Zo, hè. Soms een beetje vanuit een slachtoffergevoel. Van, ze doen mij hierna. En pas op, soms is dat ook wel daar.
Soms denk ik ook wel, is ook niet alles al een beetje gezegd, Christine.
Ja, plus... Als je ziet dat creativiteit gewoon ideeën zijn.
Ja.
Die zweven rond en die landen bij iemand en die landen bij iemand. En doet die persoon er iets mee of doet hij er niks mee? En als hij er niks mee doet of niet, die landt gewoon bij de volgende persoon.
En soms moet het ook gewoon van een bepaalde persoon horen. Daarom dat ik ook zo nooit geloof, op het werk dat ik doe, ik geloof gewoon niet in concurrentie. Omdat ik zoiets heb van, als je allemaal werkt met de intentie om mensen te helpen... Dan gaan de juiste mensen naar je toe komen en dan gaan de u mensen kunnen helpen. En dat is hoe dat werkt, volgens mij.
Het is een mooie, maar wel een hele moeilijke, Eva.
Ja.
Ik denk voor heel veel mensen...
Ja, maar toch denk ik dat het heel veel over u zegt, als je dat voelt. Pas op, hè, ik ben soms ook jaloers, hè, Christine, maar dan weet ik direct van dat dat iets wil zeggen over mij.
Ja.
En dat ik daar iets mee moet doen. Ik kon heel jaloers zijn op vrouwen die supermooi konden dansen. En eigenlijk wou dat zeggen, ja, dat ik gewoon meer moest gaan dansen.
Ja.
Dat vind ik altijd een schoon voorbeeld. Schoon.
Goed. Ja, iedereen is uw spiegel, hè?
Ja, echt wel, echt wel. Wauw, Christine, ik vond het super inspirerend. Okay. Ik zie dat we al vol een bak gegaan hebben. We gaan op het gemak afronden. Waar kunnen mensen u vinden, Christine?
Het gemakkelijkst is via Instagram en LinkedIn. Facebook ben ik zelf iets minder actief. En dat is Christine Juliet, Soul to Soul. Dus van ziel tot ziel. En op LinkedIn is het gewoon mijn naam, Christine Najaard. Christine is alles kort met een K.
Ja.
Ik
zal sowieso ook een linkje zetten.
Via mijn website uiteraard, christinejuliet.be.
Goed, ik zou zeggen, alle daarheen. Merci, Christine, om met mij deze fijne babbel te hebben.
Het was fijn. Het is voorbij gevlogen.
Niet normaal, hè?
Oh my god, ja. En ik heb het gevoel dat wij zo nog, ik weet niet hoeveel zouden kunnen vertellen. En
we doen gewoon nog een deel 2, Christine.
Ik heb het gevoel dat ik veel gepraat heb en dat ik... Ja, ik had, dus maar...
Ja, heerlijke flow.
Leuk.
Moet misschien nog een keer... Nu is het in Antwerpen, doen we een deel 2 in Everbeek, bij mij in de bossen.
Ja, ja, graag.
Ja, dat ga ik echt in doen.
Dus ja, dankjewel voor dit heel fijne gesprek. Ja.
Ja. Merci voor de inspiratie. Ciao, kus.
Ciao.